Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere op zijn tijd en wijze uit ons midden heeft weggenomen mijn lieve moeder en oma Christina Bruemijn-Smit. Sinds 7 mei 1991 weduwe van Albert Bruemijn in de leeftijd van 74 jaar. Op de rouwkaart staat Psalm 73 vers 23 als tekst. Ik zal dan gedurig bij u zijn, gij hebt mijn rechterhand gevat. Wij willen nu gaan zingen Psalm 42 vers 1 en 4. De psalmen die we gaan zingen in deze rouwdienst zijn allen nadrukkelijk opgegeven door mevrouw Bruemijn zelf. Dat was haar wens, dat deze psalmen zouden worden gezongen op haar begrafenis. Psalm 42 vers 1 en 4. Zullen wij nu samen ons verenigen in het gemeenschappelijk gebed tot God. Laten we samen bidden. O grote schepper in de hemel, getrouwe God, machtige Vader, wij komen op deze maandagmorgen tot u in de kerk, in uw huis, met droefheid. En die droefheid willen wij brengen voor uw aangezicht in het gebed. Een lieve moeder en oma is heen gegaan. En heren, we hebben haar op allerlei manieren gekend. Als gemeentelid, als tante, als schoonzus, als zus, of hoe dan ook. Heren, wij mogen ook met onze rouw en onze droefheid tot u komen. Wij willen u ook danken, o God, voor wat u ons hebt gegeven in Christina Bruemijn Smit. Wie zij was als persoon en wat zij heeft gegeven aan ons. Aan warmte, aan liefde, aan zorg, aan aandacht. Wij mogen de goede dingen als een herinnering in onze harten bewaren. Heren, wij komen tot u die de grote schepper bent van hemel en aarde, maar ook van ieder mensenleven. Wij lezen in de Bijbel uw woord dat een tijd is om geboren te worden. En er is ook een tijd om te sterven. En heren, die tijd was er afgelopen woensdag. Toen zei u tot hiertoe en niet verder. En toen hebt u mevrouw Bruemijn geroepen om voor u te verschijnen. Wij lezen ook in de Bijbel dat aan het einde van ons leven de mens gezet is eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Dan komt ons leven als een film terug. Wat we gedaan hebben hier op aarde, het zij goed, het zij kwaad. Maar heren, dan willen wij u zo bedanken dat zij in haar leven, die 74 jaar dat ze hier op aarde heeft geleefd, dat ze uw Zoon, de Heer Jezus, heeft leren kennen. Dat ze u heeft mogen ontmoeten in de Bijbel, in de kerk, in haar leven. En dat ze wel opzag tegen het sterven, maar toch wist waar ze naartoe ging. Ik ga naar Jezus toe. En daarom treuren we wel, maar niet als degene voor wie het hopeloos is. We mogen weten, omdat ze in u geloofde met haar hele hart. En daarom mogen we weten dat ze nu bij u in de hemel is. Waar ze het beter heeft dan ze het ooit hier op aarde heeft gehad. Heren, zo komen we tot u. En we willen u bidden of u ook in deze rouwdienst en bij de begrafenis aanwezig wil zijn. Dat uw woord zijn kracht mag doen. Wilt u troosten en sterken? We denken ook aan haar nog in leven zijnde broer, Jan Smit, die hier niet aanwezig kan zijn, maar met zijn gedachten er wel ongetwijfeld is. Heren, we denken aan allen voor wie zij lief en dierbaar was. En geef, Heere, dat wij ook zo'n ontmoeting met u mogen kennen, zoals zij in haar leven heeft gehad. Juist toen het zo moeilijk was, kwam u. En u riep haar, kom tot mij en ik zal je rust geven. En die rust heeft ze bij u ontvangen. Geprezen zij daarvoor uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Er staat boven de rouwkaart Psalm 73, vers 23. Een tekst die niet de begrafenisondernemer erboven gezet heeft. Ook ik niet, maar die zij ook zelf boven haar rouwkaart wilde zetten. En die Psalm 73, die ga ik met u eerst lezen. U kunt meelezen op de liturgie die u hebt gekregen. Psalm 73, dat is een psalm is een lied eigenlijk, een lied dat we vinden in de Bijbel, een loflied in het Oude Testament. Een psalm van Asaf, dat is de dichter van dit lied. Immers is God Israël goed, degene die rein van harte zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn treden waren bijna uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwaze. Ik zag de vrede van de goddelozen. Want er zijn geen banden tot hun dood toe. En hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen. En worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovaardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen van het hart te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken boos van verdrukking, zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren van een volle beker worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn bestraffing is er elke morgen. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht van uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onverstandig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik naast u in de hemel? Naast u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoereert, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover deze psalm. Ik wil graag wat gaan zeggen over vers 23, waar wij lezen, ik zal dan gedurig bij u zijn, gij hebt mijn rechterhand gevat. Voordat ik daarover ga nadenken, gaan we eerst nog zingen, Psalm 25, vers 2 en vers 3. Psalm 25, vers 2 en 3. Thank you. Jan en Mario, Nick als kleinzoon, neven en nichten en gemeenteleden, familie, vrienden. Iedereen heeft zo zijn eigen herinnering en zijn eigen gedachten bij mevrouw Bruumijn. Dat was ze voor mij en zo noemde ik haar ook. Wie ze geweest is en hoe ze in uw herinnering voortleeft. Als ik denk aan haar jeugd, je hebt me er wat van verteld zo. Ze komt uit een groot gezin. Waarvan broer Jan de enige is die nog in leven is. Velen, bijna allemaal zijn ze aan kanker overleden. Het was een moeilijke jeugd. Als je vader al vroeg overleden is door een bedrijfsongeluk. Tussen de boten terechtgekomen. Verongelukt. En moeder heeft lang mogen leven. Heeft ingewoond samen met je vader bij moeder die heel lang nog mocht leven. En toen jouw oma dus overleden is, zijn pa en moe nog 1 jaar bij elkaar geweest. Samen. Kort heeft hun plezier geduurd, want ook vader overleed aan longkanker in 1991. Ja, wie is er geweest als vrouw? Echtgenote. Nou, ik heb het al gezegd. Getrouwd in 1957. Werd ze weduwe in 1991. En toen werd het anders. Zoals je aangegeven hebt, toen werd het anders. Toen werd het eigenlijk een andere vrouw. Ze heeft nooit echt kunnen verwerken het overlijden van haar man. Wie is er geweest als moeder? Wie is er geweest als moeder? Nou, ik heb heel wat gesprekken met haar gehad, zo in die 2 jaar dat ik hier predikant mag zijn. En ook heel wat keren is zoon Jan ter sprake gekomen. En ook kleinzoon Nick. En de reis die hij gaat maken naar Spanje, dat was er niet blij mee. Wat dat betreft dan waren de verhoudingen goed en was jij haar steun en toeverlaat. Ik heb ze eigenlijk alleen maar leren kennen als een vrouw die zwak was, lichamelijk zwak. De allereerste keer, 2 jaar geleden ongeveer, dat ik kennis ging maken aan de Rozenstraat, toen vertelde ze me haar levensverhaal. Wat dat betreft was ze altijd wel open, die dingen. Weet je waar ze zat altijd in de kerk? Met zo'n rode hoed op. Daarachter. Daar zat ze. En ze vertelde me ook hoe ze in de kerk gekomen is. Een bijzonder ontroerend verhaal. Toen pa overleden was, toen hoefde het leven voor haar niet meer. En dat liep zelfs zo hoog op, dat ze op een gegeven moment op een nacht een einde aan haar leven wilde maken. En toen ze op het punt stond een einde aan haar leven te maken, via een overdosis aan pillen, toen hoorde ze een stem in haar hart. Gods stem. En die stem die zei zoiets van, kom tot mij. En dat weerhield haar om haar leven te beëindigen, in eigen hand te nemen. En toen ging ze op zoek. Ja, Rozenstraat. God. Ik zal wel naar een kerk moeten of zo. En toen kwam ze hier toevallig. Ja, wat is toevallig? Toen kwam ze zo langs deze Maranatha-kerk. En er ging het heen en weer. Maar eer dat je erin bent, dat duurt toch een poosje. En toen kwam ze er toch een keer over de drempel. Over de drempel getrokken door die hand van God. Ik vind die tekst zo mooi, hè? Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij, God, u hebt mijn rechterhand gepakt. Niet letterlijk, lichamelijk, maar het was als het ware God zelf die haar over de drempel van de kerk heen trok. En toen kwam ze binnen. Nou, wat voor idee had u toen u hier binnenkwam? Wat een gebouw, joh. Ja, dan voel je ook een beetje wezenloos en verloren. Ja, als je aan de goede mensen treft en je komt naast de goede mensen te zitten die een praatje met je maken en zo, kom je een beetje tot kalmte. Nou, en toen begon de dienst. Dezelfde psalmen werden gezongen, zo'n beetje als nu. En de dominee die stond op de kansel. En een hoop mensen in de kerk. En het is allemaal nieuw voor je, want ja, voor zover ik weet is ze niet echt met een Bijbel en psalmen en de Bijbelse taal opgevoed. Allemaal helemaal nieuw. En toen gebeurde er wat. Toen ging de dominee preken. En toen gebruikte de Heere God, die God van de Bijbel, die gebruikte de verkondiging van het woord vanaf de kansel. En dat raakte haar hart. Dat trof haar hier van binnen. Er sprong als het ware een vonk over van de kansel in haar. En wat dat is, dat kan ik niet verklaren. Hoe komt het dat de ene zegt van tjonge jonge, dit is het wat ik zocht. En dat een ander zegt van nou ja, je mag voor mij het hele zootje hebben. Zeg maar niks. Hoe komt dat? Daar is maar één verklaring voor. En dat is dit. Ik denk dat God zelf haar hart aanraakte door middel van het woord wat gesproken werd. Dat deed God zelf. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ik wil jou hebben. Bij mij hebben. Jij mag niet verloren gaan. Jij mag niet ten prooi vallen aan de wanhoop. Maar ik wil jou rust geven, vrede geven, gelukkig maken. Nou, dat gebeurde. En toen is ze, in dat opzicht is ze ook een andere vrouw geworden. Nou ja, en wat doe je dan als je geraakt wordt? Ja, dan ga je verder op zoek. Dan kom je terug. Dat deed ze ook. En ze kwam terug. En er waren wat mensen die ja, die om haar heen staan, waar ze sociale contacten mee kreeg. En waar ze mee kon spreken over haar zoektocht in het geloof. En op een gegeven moment ging dat verder en verder. Want ja, als je op zoek bent, dan zoek je net zo lang tot je het vindt. En op een gegeven moment kwam ze op catechisatie. Moeilijk woord. Dat betekent ja, onderwijs. Een stukje geloofs, godsdienstonderwijs. Ze kwam op belijdeniscategorisatie. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk wilde belijden, ervoor uitkomen dat ze nu voortaan bij de Heere God en bij de Heere Jezus wilde behoren. Heb je dat nog meegemaakt, Jan, die belijdenisdienst van je moeder? Al twee keer dat je geweest bent. Ja, met kerst en de belijdenisdienst. Belijdenis, nou dat heeft een half jaar geduurd. En inderdaad, toen had ze de behoefte om nou die God die ze heeft leren kennen, die haar als het ware vastgehouden heeft van de rand van de afgrond, om nou die God te belijden, ervoor uit te komen. Ik wil bij hem horen. Om die Heere Jezus, die aan dat kruis gestorven is, maar die ook is opgestaan, kruis is leeg, om die Heere Jezus te erkennen als haar koning, als haar redder en als haar verlosser. Nou, toen heeft ze ja gezegd tegen God. Ja gezegd tegen God. Weet je wat geloof is? Wat doen jullie nou hier in de kerk zondags? Dan zeggen we ja tegen God.
En dan loven we die God, omdat die ons leven heeft gered. Dan prijzen we de Heer Jezus, omdat we geloven dat Hij zo waard is om voor te leven. En om straks ook getroost te kunnen sterven. Ze zijn niet meer langer nee tegen God. Zeg me niks, doe me niks, interesseer me niks. Mag van mij houden. Maar ze zei ja tegen God. Van een keerpunt in haar leven. Nou, dat heeft ze hem toen allemaal verteld. Nou, toen de laatste jaar, ja, dat was natuurlijk ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Borstkanker, operatie, een paar weken geleden aan de keel. Kon ze niet meer praten en zo. En dan drinkt hij weer iets beter. En ja, fel over been, ik was uitgeteerd. En dan vroeg ik wel eens van mevrouw Bruurmijn, ja, ben je nou niet bang of zo? Of heb je nou nog houvast aan je geloof in de Heer? Ja. Het zijn niet allemaal huichelaars in de kerk hoor, het zijn ze niet allemaal. Oh, u zit er ook. Begrijp wat ik bedoel. Zijn ze niet allemaal? Nee. Maar als het erop aankomt, ja, het echte geloof, hè, dat wordt pas op het ziekbed beproefd, of het nou echt is of niet. Of het nou, ja, een praatje is, of dat je zegt van, nou ja, het is maar voor de schijn of zo, maar op een ziekbed, dan wordt het nou getest of het nou echt is of niet. Of je er nou werkelijk, ja, rust vindt, je houvast vindt in dat God je vasthoudt. Of niet? En dat had ze. En zo denk ik terug aan jouw moeder. Was ze dan een heilige? Was ze dan een... Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar ze had wel een grond in haar leven gevonden waarop ze rust gekregen heb. En die grond, dat was God. Die grond, dat was de Heere Jezus Christus. Nou, Psalm 73. Wat dat betreft... Ja, daar staat haar naam op de kist. En daar staan twee data bij. Haar geboortedag en 25 juli 2007, haar sterfdag. Ik zou er nog wat andere data bij kunnen voegen. 1933, geboren. 1957, getrouwd. 1991 weduwe, en dan komt er een belangrijke datum, 1994 ja tegen Jezus gezegd, belijdenis van het geloof hier in de kerk afgelegd, dat was voor haar het keerpunt. En 2007 haar sterfdag. Zij is in haar leven, zo ken ik oma, zij is in haar leven langs het kruis geweest. En ze heeft zich aan dat kruis liggen vastklemmen. En daardoor is de koers in haar leven veranderd. Richting het vaderhuis. Langs het kruis. Mensen, wie u ook bent. Als je in je leven tussen je wieg en je graf. Als je in je leven maar langs het kruis van Jezus Christus op Golgotha, als je daar maar langs gereisd bent, en als je daar maar hebt leren knielen, dan gaat het goed. Dan gaat de goede richting op. Mevrouw Bruma, weet je nou waar je naartoe gaat? Ik weet mijn bestemming. Psalm 73. Wat kunnen we daarvan leren? Waarom heeft ze Psalm 73 opgegeven? Nou, ik denk dat in Psalm 73 iets van haar leven terug te vinden is. Deze psalm is gemaakt door Asaf. Asaf was een dichter. En ja, het is wel een beetje ouderwetse taal wat we gelezen hebben. Maar ik ga het voor u samenvatten, wat er nou eigenlijk staat. In deze psalm, die wordt heel vaak gezongen in de kerk. In deze psalm zie je een dieptepunt, een keerpunt en een hoogtepunt.
Ik ga het uitleggen. Asaf is een man die rekening houdt in zijn leven met de God van Israël, de God van de Bijbel. En hij wil volgens de Heere God zijn woord en zijn normen leven. Hij klemt zich aan de Heere vast. Maar hij ziet wat. Asaf die kijkt om zich heen en zegt, wat raar toch eigenlijk. Nou hou ik rekening met de Heere God en met zijn geboden, met zijn woord en met zijn dag en met zijn huis. En ik krijg alleen maar tegenspoed. En mensen die helemaal met God of gebod geen rekening houden, die maar leven voor het vaderland weg. Daar gaat het alleen maar goed mee. Ik snap dat niet. Je zou verwachten als God er nou is, hè, en je houdt met hem rekening, dat het dan goed met je gaat. En dat degene die niet met hem rekening houdt, dat het slecht met haar gaat. En ik zie het andersom. Dat snapt hij. Hij zegt in vers 2, mij aangaande, wat mij betreft, ik ging wankelen, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Ik struikelde als het ware over mijn eigen meningen en gedachten. Ik was jaloers op de dwazen. En een dwaas, dat is iemand in de Bijbel die in zijn hart zegt, er is helemaal geen God. Daarom hoef ik ook geen rekening met hem te houden. Allemaal fabels. De dwazen, ik was er eigenlijk nog een beetje jaloers op ook. Want ik zag dat ze vrede hadden. Lang levende lol. En als ik nou straks in een kist, nou we zien wel. Dan zien we, dat zien we morgen dan wel weer. En die mensen gingen dan goed ook. En Asaf. Niet? Nee, ik snap er niks van. Weet je, als je God wil begrijpen, dan komt het er nooit uit. Als je de Heere wil snappen, dan kom je er niet uit. God is niet te begrijpen. Al zou je God kunnen begrijpen, dan zou die niet zo zijn als u en ik. Nou, de mens zijn. God is groter, hoger dan wij. God die vraagt niet van ons, begrijp je mij? Maar die vraagt, vertrouw je mij? Vertrouw je mij? Geloof, dat is je aan hem toevertrouwen. Gij hebt mijn rechterhand gevat, staat erboven. Hè? Vanmorgen in de rouwdienst ook. Dan is het als het ware de Heere God die zijn hand naar je uitsteekt. Durf jij mijn hand aan te pakken? Durf jij jouw hand in mijn hand te leggen, dat ik je voortaan leid? Vertrouw je mij zo dat ik je niet bedrieg? Dat ik jou niet in de sloot laat lopen? Dat ik jou niet op een doodlopende weg breng, maar dat ik jou veilig bij mij thuis breng? Vertrouw je dat? Weet je wat geloof is? Niet dat je die uitgestoken hand ziet, maar dat je die uitgestoken hand van God aanpakt. En dat je zegt, laat me leiden. Soms is daar heel wat voor nodig, eer dat je op dat punt komt. Zeg, ik red het zelf wel. Ik zoek het zelf wel uit, totdat je op een gegeven moment met je rug tegen de muur staat. En zeg, nou is het, nou weet ik het niet, nou is het of omkomen of me laten leiden. En in dat ogenblik, toen kwam daar die stem van de Heere God zelf. Zou u door mij willen laten leiden? En toen kwam ze. Toen kwam ze. Heeft ze daar nou spijt van gehad? Nou, dat heb ik in haar leven niet in die 2 jaar gemerkt. Dat ze zegt van, tjoh, het is me eigenlijk zo tegengevallen. Het is me zo tegengevallen dat hele gedoe met die Bijbel en God en geloof en die kerkdienst op zondag. Ik vind het eigenlijk, nee, als ik heb er spijt van gehad dat ik belijdenis gedaan heb. Dat heb ik niet gehoord uit de mond. Asaf, hij begreep het niet. Je kan er geen sommetje van maken, dat niet. Vertrouw je mij? Nou, hij zag rondom zich en het ging al verder en verder. Mijn bestraffing is er elke morgen. Dat wil zeggen, het lijkt wel of ik elke dag bedrukt ben. En dan komt er een keerpunt. Er staat in vers 17, totdat ik in Gods heiligdom inging en op een einde lette. Totdat. Nou, dat geldt ook voor je moeder en voor je oma en voor je tante. Totdat ik in Gods heiligdom inging. Totdat Asaf, de dichter, naar de kerk ging. In die tijd was dat de tempel.
in Israël, het Oude Testament. Totdat ik naar de kerk ging. Nou, dat totdat, dat kende zij in haar leven ook. Die eerste jaren van haar leven, totdat ze weduwe werd. En toen kwam daar die verandering. Totdat. Is dat totdat er nou ook in mijn leven? Weet ik van dat keerpunt? Weet ik nou dat van dat kruispunt? Ja. Maar dat wist ze, totdat. Je leeft totdat. Ja, totdat je doodgaat. Of totdat Jezus in je leven komt. En je andere interesses krijgt. En je andere koers gaat varen. En je andere belangstelling krijgt. En andere behoeften krijgt. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En op hun einde lette. Hij lette op het einde van hen die dwazen waren. Die zonder God leefden. Die leefden eigenlijk gewoon ja, voor het vaderland weg. Voor hun lichaam, voor de tijd, voor de aarde. Maar niet voor hun ziel, niet voor de hemel, niet voor de eeuwigheid. Totdat ik op het einde lette. Ja, wat is er eigenlijk zinloos? Je leeft, je werkt, je slaapt, je stapt, je gaat uit, jouw vakantie en het hele riedeltje begint weer. Wat is het toch eigenlijk zinloos als dat nou alles is? Totdat ik op het einde lette. Ze sterven als de beesten. Geen hoop. Nou, dat leerde hij in het heiligdom. Dat leerde hij in de kerk. Dat er meer is dan alleen maar eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen gaan we toch met z'n allen dood. Er is meer. Dat er meer is dan de aarde. Dat er meer is dan de tijd. Dat er meer is dan alleen maar je body, je life. Dat er meer is dan alleen maar mensen. Dat er meer is dan alleen maar geld. Dat er meer is dan alleen maar drank. Dat leerde hij, dat leerde zij ook in de kerk. Dat er meer is. Ik heb eens gelezen in de voorbereiding voor deze meditatie. Ik heb eens gelezen van een gesprek van een vader en van een zoon. Met een zoon. En die vader die vroeg aan zijn zoon. Jongen, wat wil jij worden? Nou, die zoon zegt, ja, ik ga studeren. En ja, een mooie baan, een carrière opbouwen. Dus ik wil zitten. En dan, mijn jongen, zei die vader. Nou ja, dan op een gegeven moment ga ik trouwen en dan 2 kinderen. En dan, mijn jongen, nou ja, dan ga ik ook op vakantie en zo. En, mooi huis. En dan, mijn jongen. Nou ja, dan als ik een tijdje gewerkt heb, dan hoop ik daar een beetje te aan te gaan de rentenieren en zo. En dan, mijn jongen, nou ja, dan... Ja, hoop ik een prachtige oude dag. Dat ik nog een mooie reizen kan maken. Zo. En dan, mijn jongen. Ja, toen werd het stil. Toen werd het heel stil. En toen vulde die vader het aan. En dan, jongen, dan ga je sterven. En dan? En dan eeuwig wel of eeuwig wee. Dat brengt God met zijn weegschaal mee. Nou, dat leerde hij in Gods heiligdom. Dat leer je van de God van de Bijbel. 1 van 2. En dan kijkt Asaf naar zichzelf en dan zegt hij... Als ik mezelf zie in het oog van die heerlijke God... dan voel ik mezelf een beest. Geen feestbeest meer, maar vuil. Ik kan voor die God niet bestaan. Zo heilig is die. Ik ben eigenlijk dom geweest. Dwaas geweest. Dat ik kon twijfelen aan zijn rechtvaardigheid. Dat ik kon twijfelen aan zijn bestaan. Dat ik zo lang kon doorleven zonder... Ja, ik duwde het maar weg. Ik duwde het maar weg. Dat was Asaf. Totdat. Het leek wel of ik mijn verstand kwijtgeraakt was. En dan vind ik het zo mooi, hè? Juist als die zegt, ik ben een groot beest bij u. Hij zegt niet, nou, ik red het wel. Ik heb het er wel netjes afgebracht. Ik ben een groot beest bij u. Juist dan staat er, ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dus God die pakt de rechterhand van zo'n beest. Zo'n schooier. Zo iemand die moet zeggen, ik heb het allemaal verkeerd gedaan. Zo iemand die moet zeggen, ik ben toch eigenlijk een nietsnut. Ik ben een loser. En dat God nou de hand van zo'n loser pakt. Kom maar met mij mee. Gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult mij leiden door uw raad en daarna opnemen in uw heerlijkheid. Weet je, als je dan hand in hand met Jezus, dat is geloof, achter hem aan. Als je dan aan het einde van je leven komt, of het nou in Nicasia is, of in het Zuiderziekenhuis, of in Zonneburg aan de Groene Kruisweg. Of het nou overdag is, of 's nachts. Of het nou een tragisch einde is doordat je gevallen bent of je overlijdt in je slaap. Hoe dan ook. Maar het einde van een weg met Jezus, dat is, gij zult mij opnemen in uw hemelse heerlijkheid. Het zicht van de haven, die hemelse haven. Gelukkig. Gelukkige Asaf. Hij mag weten, u leidt mij. U bent de stuur van mijn leven geworden. U bepaalt de route. Dat is een christen. Niet zo even met God in je achterzak. Dat je zegt van, nou ja, als er nou nog eens wat is, dan heb ik misschien nog een kruisje ergens. En dan pak ik me dan. Er is ergens nog wel een pastoor of een priester. Die maakt er wel wat moois van. Nee. U hebt me gevat. U hebt me gebracht langs het kruis. U hebt me geleid, ook al was het lichamelijk moeilijk. Ook al was ik, al zag ik op een moeder die uitgeteerd was. Zo zwak. Maar innerlijk mocht ze weten. Jezus, wat hij vastgehouden heeft, dat laat hij niet meer los. Ik heb ze ook wel eens zien huilen. Meerdere malen zien huilen. Maar wat Jezus heeft vastgepakt, gij hebt mijn rechterhand gevat, dat laat hij niet meer los. En dan is het einde, wie heb ik naast u in de hemel? Naast u heb ik niks. Naast u bent mijn alles geworden. Er kan er maar eentje de liefste zijn. U bent mijn alles geworden. Kijk, wij hebben nou de rouwkaart, hè? Een rouwkaart. De Heere op zijn tijd en wijze uit ons midden weggenomen. Een rouwkaart. En tegelijkertijd is het ook een klein beetje een trouwkaart. Moet je goed begrijpen, hoor. Een trouwkaart. Want als een kind van God sterft, dan gaat hij naar de bruiloft hierboven. Nou is zo de rouwdienst afgelopen, dan gaan we naar de begraafplaats en dan ga je terug naar huis. De meubeltjes moeten worden weggehaald. Er ligt nog een Bijbel. Er ligt nog een Bijbel. Die Bijbel die moet je niet weggooien. De Bijbel van moeder. De Bijbel van oma. Neemt die mee. Bewaar die. Niet op zolder. Maar bewaar die in je huis. In je hart. En lees die Bijbel. Opdat je de God van moeder. De God van de Bijbel. Mag leren vinden. Als jouw rust. Als jouw steunpunt. Als jouw toeverlaat. In leven. En in sterven. Amen. We gaan tenslotte zingen Psalm 73, de berijmde versie daarvan, vers 12 en 13. Psalm 73, vers 12 en 13.
willen eindigen met een dankgebed. Heere in de hemel, trouwe God, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Wij danken u, Heere, voor ook deze dienst. We hebben geluisterd naar Asaf, hoe dit allemaal niet meer begreep, niet op een rijtje kon krijgen. Mij aangaande, ik zou bijna struikelen, totdat dat machtige keerpunt in zijn leven kwam, dat hij naar de kerk ging, naar uw heiligdom ging, net zoals mevrouw Bruurmijn. En daar een ander leven, een ander persoon leerde kennen. De Heere Jezus Christus. En dat haar einde nu mag zijn, net zoals bij Asaf. Dat hoogtepunt, mij aangaande, het is goed om nabij God te zijn. Wie heb ik nevens u omhoog? Ik zal dan gedurig bij u zijn. Nee, het is niet dood en dan punt uit. Nou is het er niet meer. Ze is heen gegaan. Weggegaan. Waar naartoe? En dan mogen we weten, ze is nou naar huis gegaan, naar het vaderhuis. En dan mag ze gedurig voor altijd bij u zijn. Omdat ze in haar leven hier dat keerpunt leerde kennen. Dat het kruis een keerpunt werd. En Heere, zo willen we u danken daarvoor. En we willen ook bidden, Heere, voor allen die hier vanmorgen zijn geweest. Heere, dat dat woord ook zijn kracht mag doen. Als we een leven volhouden zonder u, dan zullen we ook moeten sterven zonder u. En dan zullen we ook de eeuwigheid moeten doorbrengen zonder u. En wat dat is verschrikkelijk. En dat gunnen we elkaar niet. Heren, als we u leren kennen zoals u werkelijk bent, och, dan zouden we het wel willen uitroepen, ik wou dat ik u eerder had leren kennen. Dan ga ik u al mijn liefde waardig schatten. U bent het zo waard. U hebt alles voor mij over gehad om mij te redden. U steekt nog steeds uw hand naar mij uit. Niet dreigend, maar nodigend. Leg maar stil je hand in mijn handen. En laat je door mij leiden. En dan kom je goed uit. Dan gaat het de goede richting op. Heren, sterk en steun ons. Als we nu naar de begraafplaats gaan. Bijzonder Jan en ik. Als zoon en kleinzoon. En vertroost ons met uzelf. Om Jezus wil. Amen.